Gemeente, wij willen vanavond een begin gaan maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Ik zet boven de preek de inleiding op de Heidelberger Catechismus. We letten ten eerste op de waarde van dit boek, ten tweede de achtergrond van dit boek en ten derde op de vorm van dit boek. Vanavond een soort inleiding dus, een inleiding op de Heidelberger Catechismus. We letten op de waarde van dit boek, ten tweede de achtergrond van dit boek en ten derde de vorm van dit boek. De Heidelberger Catechismus. Het is allereerst gemeentekinderen een leerboek. Bedoeld om te behandelen in de leerdiensten 's middags. En dat gebeurt al meer dan 4 eeuwen lang. In de kerk. Van geslacht tot geslacht. Vele generaties lang, al vanaf 586 in Nederland, wordt die catechismus in de middagdiensten op zondag behandeld. Het is dus niet iets nieuws wat we doen vanmiddag, maar we staan in de lijn van een lange traditie. Er waren zelfs periodes dat de Heidelberger catechismus helemaal uit het hoofd werd geleerd. Nou, die tijd is lang voorbij. Maar als je zondag 1 uit je hoofd kent, dan heb je eigenlijk het allerbelangrijkste. En het is nog belangrijker niet alleen dat je het uit je hoofd kent, maar dat je het ook met je hart mag kennen. Een leerboek bestemd om de jeugd, om de jongens en meisjes in de kerk te onderwijzen. Op school en op catechisatie. Onderwijzen waarin in de reine leer, in de leer die naar schrift is. Dat hebben de ouders ook beloofd bij hun doop, om niet alleen zelf hun kinderen te onderwijzen, maar ook te doen en te helpen onderwijzen in de voorzijde leer, zoals dat zo ouderwets heet. Dat gebeurde ook al met Timotheus, dat hebben we vanmorgen gehoord, die van kindsbeen aan al de heilige schriften kende. Een leerboek. Wat is dan de inhoud van die catechismus? Nou, er staat boven catechismus of onderwijzing in de christelijke leer. In het kort wordt de genadeleer, de bijbelse leer, de gezondmakende leer, de gezonde leer, die wordt hierin behandeld. Niet zozeer de kerkleer, maar de bijbelse leer. De leer die gegrond is op het woord van God, die wordt uiteengezet. En dat is nuttig, dat is ook nodig. Dat heeft de Heer Jezus trouwens zelf gezegd toen hij zijn apostelen uitzond. Zij gaat heen, onderwijs de volkeren. Onderwijs. Maak ze tot mijn discipelen, onderwijs ze en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus onderwijs is belangrijk. We lezen als de Pinkstergemeente ontstaan in de uitstorting van de Heilige Geest, dat ze die eerste gemeente volharden in de leer. Dat is de geloofsleer en dat is ja een beetje uit misschien, niet meer zo in en toch is het ontzettend belangrijk dat we ruggengraat krijgen. Het is een feit, dat kunnen we zien, denk ik in Rotterdam-Zuid ook. En dat zien we in vele kerken, in vele gemeentes in onze kerk waartoe we behoren, dat als in de dienst de catechismus niet meer gepreekt wordt, dat er een enorme onkunde ontstaat. En onkunde, dat is de moeder van alle dwaling. Dominee W.L. Tucker, die godzalige man, de ouderen zullen hem ongetwijfeld veel gehoord hebben. Dominee W.L. Tucker, wijze man, die zei, het verval in de gemeente begint met het verzuimen van de tweede dienst. En daar had hij gelijk in. Waar de tweede dienst verzuimt. En daarom schrok ik er eigenlijk van toen ik voor het eerst de kerk op Zuid kreeg. Dat er nog wel gepreekt wordt, maar in zoveel wijkgemeenten maar één keer. En dat de middagdiensten vervallen zijn. En daarom verheug ik me erin dat we vanmiddag samen die catechismus als een stuk ruggengraat kunnen mee. Ruil zegt, als het gaat over de geloofsleer, hij zegt dat is de ruggengraat van een christen. En als die geloofsleer wegvalt, dan ben je zo'n jellyfish christen. Zo'n, ja, kwallerig. Er zit geen ruggengraat in. Het houdt niet stand. Het is wel een beetje een drapje, maar het heeft geen ruggengraat. En zo is het. Je kent misschien wat teksten, maar daar blijft het bij. Wat is nou het doel van die leer? Het doel van die reine leer is dat het ons brengt bij de Heer. Dat is bijbels. Want wij zingen in Psalm 2 welzalig hij die naar zijn reine leer, dat is dus een middel, in hem, dat is het doel, hun heil en hun hoogst geluk gaan beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Dat is het doel, dat we hem gaan erkennen door die reine leer heen voor onze heiland en heren. Dat is de bedoeling. Leerboek. De opstellers zijn, dat weten de kinderen, denk ik, de opstellers, dat zijn er twee geweest, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Twee geleerde en ook van God geleerde jonge mannen, waren al professor voor hun 30ste, dus dat waren geen domme jongens. Hoogleraren allebei in Heidelberg. Vandaar de Heidelberger Catechismus, genoemd naar de plaats waar deze catechismus is ontstaan. Stadje, stad in het zuidwesten van Duitsland. En dan staat er in vraag en antwoord 1 over die bewaring van God. Hè, dat de Heere ons al zo bewaart. De Heere bewaart zijn knechten en dat zie je in bijzonder kinderen. Ik probeer het ook maar een beetje duidelijk te zeggen. Zodat die oude kost geen taaie kost is. Dat je geboeid mag luisteren vanmiddag en dat je hart eronder gebroken mag worden. Dat al zo bewaard, dat hebben die twee mensen die de catechismus hebben opgesteld, dat hebben ze ook ervaren in hun leven. Ik denk aan dat verhaal van Olevianus, dat is echt gebeurd, die heel kennelijk op zijn jonge leeftijd de bewarende hand van God heeft ervaren. Olevianus die was bevriend met de zoon van de koning, prins. Nou, in zijn studententijd liepen ze samen bij een rivier, die prins en Olevianus, een van de opstellers van de catechismus. Ze liepen bij een rivier en op een gegeven moment zagen ze op de rivier een bootje met allemaal dronken studenten erin. En die dronken studenten die riepen zo vanuit het bootje naar die twee mensen, gaan jullie mee varen? Maar ja, die jonge Olevianus, echt gebeurd hoor, wat ik nou vertel. Die jonge Olevianus die had al in zijn jeugd indrukken van dood en eeuwigheid en van God en van zijn geboden. En die weigerde. Ik ga niet mee. Maar de prins die had er wel zin in en die stapte in. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Ja, je weet hoe het gaat met de dronken studenten en dat bootje ging in de wind. Op een gegeven moment sloeg dat bootje om. Olevianus die zag dat vanaf de kant en hij sprong in het water om zijn vriend, de prins, te redden. Maar hij verdronk zelf bijna. In doodsgevaar worstelend, om niet te verdrinken, deed hij de Heere een gelofte. Heere, als u mij redt, dan zal ik u voortaan dienen. En nou leidde God zorg het zo dat er een bediende van de prins, die stond daar ook aan de oever, en die zag dat en die bediende van de prins die sprong ook in het water. Met de bedoeling om die prins eruit te halen. En hij greep. En hij dacht, nou heb ik de prins. Maar hij had het hoofd van Olevianus vast. En hij droeg het naar de kant. En hij zwom ermee naar de kant. En toen zag hij dat het Olevianus was die hij gered had. En dat de prins verdronken was. En toen heeft Olevianus gezien, ja, dit is nou de bewarende hand van God. En hij heeft ook vanaf dat moment zijn leven volkomen aan de Heere toegewijd. Al zo bewaard. Nou, het is een leerboek. Het is ten tweede een beroemd boek. In meer dan 40 talen vertaald. Zelfs in het Arabisch. Het is al gauw in het Nederlands vertaald. Oorspronkelijk is het geschreven in het Latijn voor de geleerden en in het Duits voor de eenvoudige lieden. Al gauw is het vertaald in het Nederlands door Petrus d'Athene. Nou, daar hebben we ook een hele beroemde school van in Rotterdam. Verdeeld in 52 zondagen. De bedoeling is om elke zondagmiddag één zo'n zondagsafdeling te behandelen, zodat je in één jaar tijd die hele catechismus uit hebt, behandeld hebt. Alle kernzaken komen er aan de orde. Het gaat eigenlijk in de catechismus, dat is goed om te onthouden, om de drie G's. Geloof, gebod, gebed. Dat wordt in dit leerboek behandeld. Geloof. De 12 artikelen van het geloof. Die worden één voor één behandeld. Geloof. Ook het gebod. De 10 geboden worden alle 10 apart behandeld in dit boekje. En ook het gebed. Het Onze Vader. De 6 gebeden van het Onze Vader komen hier ook in aan bod en worden behandeld. Nou, ik zal u zeggen, ik ga het er niet doorheen jagen. Ik ben van plan om het rustig te doen, langzaam en grondig. Soms komen we niet verder dan een vraag, een antwoord, soms een hele zondag. Laten we het langzaam en grondig met elkaar overdenken, op ons gemak. Waar kan ik er nog meer van vertellen? Nou, de catechisme is ook een van de 3 formulieren van eenigheid. Wat wil dat nou weer zeggen? Nou, dat wil zeggen, de catechismus en de Nederlandse geloofsbeleid en de Dordtse leerregels, dat zijn de 3 formulieren van eenigheid. Bedoeld om de eenheid in de gereformeerde gezin te bewerken. Nou, je kan ze voor mij betreft net zo goed de 3 formulieren van oneenigheid noemen. Want er is al wat oneenigheid over geweest, over de interpretatie van de catechismus en de geloof en vooral van de Dordtse leerregels. Je kan wat dat betreft al 10 keer gereformeerd zijn als je wil. En toch nog tot een gereformeerde gezin te boren. Dat is jammer. Dat is jammer. Zo was het alzo niet de bedoeling van den beginnen. Het was inderdaad in die begintijd echt bedoeld om eenheid te scheppen in de kerken in Nederland, in Europa. Een leerboek, beroemd boek. Het is vooral een troostboek. En daarom begint het ook met die prachtige vraag: wat is uw enige troost in leven en in sterven? Ik had het vanmorgen over Kolbrugge. U kent die beroemde uitspraak van Kolbrugge toen zijn sterfbed lag. Die zei tegen zijn gemeenteleden, zijn ouderlingen, die eenvoudige Heidelberger. Mijn kinderkens, die eenvoudige Heidelberger, houd daaraan vast. Dat boek is geen oud boek, dat is een goudboek. Dat is tonnen waard. Als een gouden gids die je helpt, die je de weg wijst, het landschap van de Heilige Schrift. En dan moet u bedenken, dat geeft zo'n boek ook diepgang en relief, dat het boek niet zomaar door een jonge kamergeleerde geschreven is op een achternamiddag, laat ik eens een catechisme geschrijven. Nee, dit boek, dit troostboek is ontstaan te midden van een tijd die moeilijk en gevaarlijk was voor de kerk van toen. De protestantse kerk die net uit het katholicisme, uit de Rooms-Katholieke kerk ontstaan en gevormd was. 1563, de reformatietijd, de hervormingstijd, een tijd van vervolging. Een tijd ook van martelingen, christenen werden op de pijnbank gelegd. En ze werden gefolterd, geslagen. Ze werden zelfs gedood, ze werden verbrand. De brandstapels. Er was een tijd waarin het bloed, zweet en tranen kostte bij Gods volk. Schavotten, mensen die goed en bloed over hadden om bij die nieuwe leer, die reine leer, om daarbij te leven en te sterven. En dan vind ik het zo mooi dat het geen strijdschrift is. Van nou gaan we eens opschrijven wat nou bij die katholieken allemaal verkeerd is. Maar het is een troostboek. Om mee te geven als een handvat. Om mee te geven op je pad om bij te leven en om bij te kunnen sterven. Nou, dat is de achtergrond. Laten we nou eens gaan kijken naar zondag 1. Vraag 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? Zondag 1, dat is eigenlijk een soort voorportaal, laat ik het zo zeggen. Prachtig mooi voorportaal als een inleiding op dat koninklijke paleis van die hele catechismus. Je wordt erin rondgeleid als het ware. Een inleiding, maar tegelijkertijd geeft die eerste zondag ook de hoofdthema, het hoofdinhoud geeft die weer. Zoals de catechismus een samenvatting is van de Bijbel. Zo is zondag 1 een samenvatting van de hele catechismus. En daar staat eigenlijk alles in. Ik ben een beleider en een vriend van de catechisme, vooral van zondag 1. Dat is zo rijk, zo diep. Want in zondag 1 staat als het ware het hele pakketje wat je krijgt. En de rest van die zondagen wordt dat pakketje als het ware ontvouwd, uitgevouwen. Weet je hoe rijk nou dit is? Nou, in de alle andere zondagen wordt dat uitgelegd, ontvouwd. Maar in zondag 1, dan zien we als het ware al in de kiem wat er nou eigenlijk in de Bijbel allemaal staat. Als we letten op de vorm, gemeente. U ziet dat de catechismus in de dialoogvorm staat. Vraag en antwoord. Dat is ook goed voor de jeugd, een leerboek voor de jeugd. He, niet alleen een monoloog, maar dialoog. De leermeester stelt een vraag, wat is uw enige troost? En de leerling christen geeft een antwoord. Zo is het bedoeld. 129 vragen en antwoorden. Nou zit er in die vraagmethode ook iets heel persoonlijks. Wat is uw enige troost? Jouw enige troost. Het lijkt alsof de vinger van de leermeester, de opsteller, alsof die gericht is op mijn hart. Ik heb een vraag aan je. Zo moet je luisteren vanavond. Nou, ik heb een vraag aan je, wat is jouw enige troost? He, die vinger die gaat naar ons, naar u, naar mij toe. Zo doet de opsteller het, zo doet de onderwijzer het, maar zo doet de Heer het ook in de Bijbel. De Heer Jezus die vraagt eens een keer aan Petrus, Simon, heb jij mij lief? En dan kan hij niet om zich heen kijken van de Heer bedoelt zeker een ander. Nee, de Heer kijkt mij aan en dan moet dus van mij een antwoord op komen. De Heer Jezus vroeg een keer aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Nou, dan wisten ze wel verschillende antwoorden. Die zegt dat en die zegt dat en een andere groep zegt weer dat. En dan gaat die vinger van de Heer Jezus naar de discipelen persoon. Maar jij, wie zeg jij nou dat ik ben? En zo moet je in de kerk zitten. Luisterend naar wat de Heer tot jou, tot u, tot mij ook te zeggen heeft. Heer, wat zit er nou voor mij bij vandaag? Heel persoonlijk dus. Dat komt heel dichtbij. Dat ligt ons niet zo. Je zou bijna willen zeggen, ja, daar laat ik me nou niet over uit. Maar dat is niet de bedoeling. Het is soms nodig om hele concrete persoonlijke vragen te stellen, om te zien waar je nou staat en waar je naartoe gaat en wat je mankeert. Zo doet de onderwijzer het, zo doet een dokter het ook. Als je wat mankeert en je gaat naar de dokter, dan stelt de dokter een persoonlijke vraag aan jou. En daar moet je dus ook persoonlijk antwoord op geven. Maar dan komt het wel erg dichtbij. U kent misschien dat verhaal van die minister die erg ziek was. Nou, de dokter kwam en hij vroeg naar de symptomen. Hij zei, eet u wel? En kunt u nogal wat slapen? Waar hebt u nou precies pijn? Hebt u nog ontlasting? Ja, daar was die minister niet van gediend. Hij zei, ik hou niet zo van al die vragen. Dan werd die dokter boos. Hij zei, als je nou weer ziek bent, dan moet je maar naar een dierenarts gaan. Die stelt geen vragen. Maar hier komt er een vraag persoonlijk op ons af. Heel indringend. Wat is uw enige troost? Recht op de man af. Het beestje bij zijn naampje noemend. Uw. Weet je wat ook opvalt, jongens? Dat is dat de catechisme niet begint met de vraag, ja, wie is nou God eigenlijk? Voordat we het persoonlijk gaan maken, zou ik eerst graag een theorie willen hebben. Bestaat God nou eigenlijk wel? Is die er eigenlijk wel? Daar begint de catechisme niet mee. Zulke vragen, de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Daar gaan wij ons niet mee ophouden. Dat is onze vooronderstelling, God is er. We gaan er niet over filosoferen en theologiseren, is dat nou wel of niet waar? Dat kan nog zo afstandelijk zijn, hè? Wie is God? Bestaat hij eigenlijk wel? Het begint ook niet met de vraag van, ja, wat nou eigenlijk troost? Zou ik heel veel over kunnen zeggen. Wat is nou eigenlijk troost? Nee, dat blijft allemaal veel te afstandelijk en veel te op een afstand achter, veel te theoretisch. Hier is het persoonlijk en praktisch, en dat is nou de waarde van de catechismus. Niet de troost, maar jouw troost. Weet je wat me ook opvalt, gemeente? Dat in het antwoord, als je nou goed leest, dat er wel 10 keer dat woordje ik en mij en mijn voorkomt. Zo'n persoonlijk antwoord. En mijn getrouwe zaligmaker, mijn hemelse vader. Kijk, er zijn mensen, oudere mensen, bij wie ik kom op huisbezoek, en die kunnen mij precies vertellen wat de troost is van het volk van God. Ja, Gods volk beleeft dit, dominee. En ik heb er vroeger zat van gehoord, maar Gods volk die kent dat als troost. En zalig als je dat mag kennen, als je dat ten deel mag vallen. Die weten precies wat de troost van Gods volk is. Nee, zegt de catechisme, nou kijk ik jou eens aan. Nou wordt de pijl van de preek gericht op jou, wat moest nou naar jou. Niet naar een ander, niet naar het volk van God, daar kan je ook nog achter verschuilen. Met de troost van Gods volk kan je niet leven, kan je niet sterven. Uw. Ja. Die onderwijzer die kijkt u en mij, ik zeg het nogmaals, want het is heel belangrijk. En we zijn er zo moeilijk in om die les te leren. We kijken toch altijd weer, of we houden het op een afstand, of we kijken naar een ander. Wat is uw enige troost? De onderwijzer neemt ons onder vier ogen. Kom eens even mee. Kom eens even naar voren. Nou vraag ik je, wat is nou jouw troost? Wat zou je dan op antwoorden? Zegt de catechisme dat nou om ons voor het blok te stellen? Nee, niet om ons voor het blok te stellen, maar om ons tot belijdenis te brengen. Dat is de bedoeling. Dat je met de catechisme gaat belijden, weet je wat mijn troost is? Dat ik het eigendom van Jezus Christus mag zijn. Eigenlijk is die hele catechisme één machtig geloofsgetuigenis. Om ons te brengen tot geloofsbelijdenis. Vandaar dat het ook een van de belijdenisgeschriften is. Een actuele vraag. In die tijd was de vervolgingstijd. De brandstapels rookten. Maar het is ook een actuele vraag. Nu wij leven gelukkig nog niet in een vervolgingstijd, maar we leven wel in de eindtijd. En daarom is het ook een hele brandende actuele vraag. Nu we leven in de eindtijd, zo vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Wat is nou mijn troost? Wat is nou, om het nou eens anders te zeggen, wat is nou mijn trust in het Engels? Wat is nou je vertrouwen? Wat is je houvast? Door het leven heen en straks als je het leven uit moet. Wat is je troost waarmee je het aan kan en waarmee je het sterven aan durft? Nou, ik ga nog eens wat zeggen. Troost, gemeente, als daarna gevraagd wordt, dan is dat altijd nummer 2 en nooit nummer 1. Troost veronderstelt iets. Troost veronderstelt droefheid, verdriet, een betraand oog, een gewond hart, een bedroefde ziel, smart, nood. Wie is er vanavond in de kerk die nog nooit een betraand oog heeft gehad? Dat is iedereen. Hoe klein je ook bent en hoe oud je ook bent. Er is niemand vanavond die nog nooit een betraand... Die nooit een betraand oog heeft gehad. Dus we hebben troost allemaal nodig. In het leven en in het sterven. In de stormen van het leven. En ook als we straks door het dal van de doodschaduw moeten gaan. Kijk, als je jong bent, dan denk je bij jezelf, het leven is een en al lol. Als je nou pas getrouwd bent of gaat trouwen, dan denk je, het leven dat bestaat uit liefde. Je leeft van de liefde. Maar als je nou oud geworden bent, 80 of 60, of misschien nog wel eerder, of misschien zelfs later, dan ga je het Mozes steeds meer gelijk geven. Mozes zegt in Psalm 90, het uitnemendste van dit leven, dat is moeite en verdriet. Dan is het leven geen lol meer, het leven geen liefde meer, dan is het leven meer lijden dan lol, meer lijden dan liefde. Gelukkig dat die liefde er wel is, en de lol gelukkig ook. Maar wat er nou overheerst, dat is toch moeite en verdriet. En daarom heb je troost nodig. Troost, dat is een zakdoek die je van een ander krijgt om jouw tranen mee te drogen. Ik ken eigenlijk maar één echtpaar dat geen verdriet heeft gekend. En dat zijn Adam en Eva in het paradijs. Toen was alles goed. Toen waren ze gelukkig. Toen leefden ze in de gemeenschap met hun schepper, hun goede God. Maar daar is spoedig een eind aan gekomen. Toen werd de lusthof een jammerdal. Nou, ik zal zelf zeggen, maar ik geloof zeker dat de ouderen dat wel zullen toestemmen. Dat het waar is, als je God verlaat, Adam en Eva weg, dat je dan smart op smart te vrezen hebt. Dan, toen is de smart ook begonnen. Iemand heeft wel eens gezegd, dat is ook zo'n nadenker, hè. Het leven van de geboden sterven, als je nou goed bekijkt. Het begint met een schreeuw en het eindigt met een snik. Het eerste wat je doet als je als baby geboren wordt, dat is schreeuwen. En dan staan je vader en moeder daarbij blij te lachen. Gelukkig! Het ademt. De longetjes werken. Het schreeuwt. En jij huilt. Het begint met een schreeuw en het eindigt met een doodssnik. We hebben troost nodig, mensen. Maar waar halen we die troost vandaan? Ik ga nog een stap dieper. Niet alleen troost vanwege de gevolgen van de zonde en alle ellende die er is. Maar we gaan nog een spaar dieper. Weet je, je hebt ook troost nodig vanwege de oorzaak van al die ellende. Dat is de zonde. Dat leven gescheiden zonder God. He, als je bepaald wordt, en dat is geesteswerk, dat kan ik niet. Maar als je bepaald wordt, hoe dan ook, al maar een keer gebeurt in je leven. Als je bepaald wordt bij die ontzaggelijke scheiding die er is tussen God en je ziel. En je gaat dat godsgemis inleven. Dan word ik een beetje bevindelijk. Maar het is wel waar. He, en je gaat zien hoe verschrikkelijk verkeerd je hebt gedaan. En dat je zo verschrikkelijk rot in elkaar zit voor het heilig oog van God. Ik heb er geen andere woorden voor. Weet je wat je dan krijgt? Als je ziet hoe je de Heere gekrenkt en getergd hebt. Hoe je hem misschien genegeerd hebt en buiten laten staan. Dan krijg je een droefheid naar God. Zo noemt de Bijbel dat. Een droefheid naar God. Weet je wat Job zegt? Ook zo'n tere uitdrukking. Hè? Hij zegt, mijn oog druipt tot God. Herkent u dat? Mijn oog druipt tot God. Weet je wanneer dat gaat komen? Als je ontdekt wordt aan je zonde. Aan je schuld voor God. Mensen, ik zeg dat niet als een voorwaarde, je moet me goed begrijpen. Maar het is wel de beleving. Dan ga je je zakdoek nodig krijgen in je binnenkamer. Dan hou je het hier niet droog. Als je op je knieën voor God ligt. En hoe je dat dan ook zegt, maar berouw over je zonde, dat gaat ontzettend diep. En of je dat nou voor of na je bekering hebt, dat interesseert me niet. Dan zegt de Bijbel ook niet per se, geen stationnetjes geloof. He, ook na je bekering kan je dat hebben. He, Petrus, die ontzettend op zijn gezicht ging. En hij weende bitterlijk. Misschien zijn de zonden ten opzichte van die goede tieren hemelse vader die je na je bekering bedrijft, misschien zijn die nog wel veel smartelijker dan de zonden die je bedreven hebt voordat je tot geloof kwam. Maar die zakdoek ga je nodig krijgen. En troost krijg je dan ook nodig. Maar waar haal ik die troost vandaan? Wie geeft me dat? Mensen? Mensen? Waar moet er naartoe? Kijk, mensen die kunnen wel eens opluchten. Het is fijn als je een goed gesprek kan hebben met iemand die nou net op je pad geplaatst wordt. Zeggen, nou, ik vind het zo fijn dat je komt. En dat je even kan spuien. En mensen die luchten op. Maar die lossen niet op. He, opluchting kan je wel eens van mensen krijgen. Maar de oplossing, die ligt boven. Mensen zijn uiteindelijk maar moeilijke vertroosters. Waar komt die troost dan vandaan?
Van een ander.
Van wie dan? Ja, van de Heer. Troost, dat krijg je van buiten, van buiten jezelf, buiten jou om, voor het leed wat je binnenin jou voelt. Die krijg je van het drie-enige God. God de Vader die genoemd wordt de God van alle vertroosting. God de Zoon die genoemd wordt de vertroosting van Israël. God de Heilige Geest die genoemd wordt de trooster. Een drie-enige God die troosten wil. Gemeente, dat vind ik bijzonder, want wij zijn geen zielige mensen. Als u goed geluisterd hebt, dan weet u hoe ik dat bedoel. Wij zijn geen zielige mensen. Wij zijn zondige mensen. Want is het wonderlijk dat de Heer troost wil geven aan gevallen mensen die zichzelf bewust in de ellende hebben gebracht. Wij zijn geen zielige mensen. Wij zijn geen slachtoffers. Wij zijn schuldenaars. En toch wil God als schuldenaars die zichzelf in de ellende hebben terechtgebracht. Wil de Heere nog vertroosting schenken. Troost, troost mijn volk, hebben we gelezen. En dan is de Heere zo teer, dat hij nou meer dan een moeder troost, kan troosten. Zo teer. En als de Heere dus zegt, we hebben het gelezen in Jesaja 40, troost, troost mijn volk, dan wil hij ons getroost zien. Kinderen van God, aan wie het te zien is dat ze door een ander zijn vertroost. Wat is nou eigenlijk troost? Ja, dat is makkelijker gezegd. Dat is makkelijker gevraagd dan beantwoord. Weet je wat troost is? Is dat tranen? Nee. Is dat een uitbundige glimlach? Een stralende lach? Nee. Weet je wat troost is? Dat is niet de stralen van vreugde. Dat is niet de tranen van smart. Maar het zit er ergens tussenin. Troost, dat is eigenlijk... Dominee Abma zei, die oude Abma, die zei, dat is een glimlach door de tranen heen. Dat is troost. Mooi gezegd. Dat is een regenboog. Daar heb ik wat mee met die regenboog, daar leg ik nog wel een keertje uit. Regenboog. Aan de ene kant zie je regen, hemelwater, tranen. Aan de andere kant schijnt de zon. En tegenover die donkere regenwolken, daar zet de Heere dan zijn boog. Het verdriet is niet gelijk weg. Maar de Heere stelt wat tegenover dat verdriet en dat is troost. En die regenboog die gaat van de ene horizon naar de andere horizon. Die overspant het leven van een christen. Van de eerste schreeuw tot de laatste snik. Was die enige troost. Er is er maar één. Er is een oud gezang dat zingt. Wie kan er tranen drogen dan Jezus immers geen. Richt dan de treurige ogen naar Jezus heen. En dat is het antwoord. Dat ik niet meer van mezelf. Maar dat ik het eigendom van Christus Jezus ben. Ik ga tenslotte. Dat is het laatste wat ik zeg. Nog even in op het antwoord. Ik vind het al heel wat dat er een antwoord komt. Dus, u gaat op huisbezoek. En dan zit je bij de mensen op huisbezoek, niet bij iedereen, maar bij sommige mensen. En dan bent u vriendelijk, aardig. En op een gegeven moment dan gaan de ouderlingen vragen, dat moeten ze ook vragen. Van hoe is het nou met uw geestelijk leven gesteld? Hoe is het nou met het leven met de Heere gesteld? En dan zeg je, zal ik nog een tweede bakje inschenken? En dan kom je terug met dat tweede bakje en dan vragen ze het weer. En dan ontwijkt u dat antwoord. U geeft geen antwoord. Ik vind al heel wat er hier een antwoord komt. Als het nou zo persoonlijk op de man af gevraagd wordt. Ja, wat zou u dan zeggen? Er was een dominee op catechisatie die behandelde vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. En die dominee zei tegen die jongelui, kijk, stel je voor dat er nou iemand aan jullie zou vragen. Hè? Wat is nou je enige troost in leven en sterven? Mogen we dan het antwoord in het midden laten? Nee, zei de jongen, nee, natuurlijk niet. Moet je antwoord op geven. Oké, zegt die dominee, is dat. En toen zei hij tegen dat jongen naast hem, hij zegt: Kees, trouwe catechizant, wat is nou jouw enige troost? Nou, die jongen die keek eens naar de dominee. En toen keek hij eens voor zich uit. En zei hij: nou dominee, zullen we dat maar in het midden laten? Als het erop aankomt, valt het nog niet zo mee om daar antwoord op te mogen geven. Hier komt er wel een antwoord. En wat voor één. Gemeente, ik vind het zo mooi dat het antwoord, staat er natuurlijk onder in de Bijbel. Er staat bij mij een A tot en met K. A, B, C, D, E tot en met K. En er staan allemaal onderaan. Daar staan allemaal Bijbelsten onder. Dus het antwoord wat gegeven wordt, wordt gegrond op het woord van God. En daarom is die catechismus mij lief. Ik ben geen letterknecht van die catechismus hoor. Dat zullen we nog wel merken als God het geeft. We zijn dienaren van het woord. We zijn geen letterknechten van de catechismus. Maar die antwoorden zijn toch heel erg schriftuurlijk. Het is niet hetzelfde als de Bijbel. De Bijbel is, die staat bovenaan. Het blijft een menselijk gezicht, maar het is toch wel heel erg schriftuurlijk wat er allemaal in staat. De schrift klinkt voluit mee. En daarom is deze catechismus mijn lief. Bijbelse antwoorden worden gegeven. En wat is nou de hoofdzin? Nou, de antwoord, wat is nou je enige troost? De hoofdzin is dit. Dat ik met lichaam en ziel, dat wil zeggen niet voor de helft, maar met huid en haar. Met mijn hele hebben en houden. Helemaal en totaal. Met lichaam en ziel. In het leven en in het sterven voor altijd. Niet voor een dag. Niet ook alleen maar op de laatste dag van mijn leven. Maar voor altijd het eigendom van Jezus Christus ben. En nou kan het antwoord niet laten om die Jezus Christus te noemen mijn getrouwe zalig maken. Wat klinkt dat intiem? Eenvoudig, wat is nou je enige troost dat je niet meer van jezelf bent, maar dat je nou de Heer Jezus toebehoort, die voor jou betaald heeft. Dat is het. Dat is het. En dan vind ik het zo mooi, kinderen, jeugd, jongens, leden van de JV. Vond ik het zo mooi. Dat er hier gesproken wordt niet alleen over je lichaam en over je leven. Je hebt niet alleen, en je bent niet alleen 100% alive. Maar er wordt ook gesproken over een ziel. Dat heb je ook. En er wordt ook gesproken over het sterven. Dat komt ook een keer. Dat je nou met je lichaam en met je ziel. In het leven en in het sterven. Van een ander mag zijn. Hij is mijn eigenaar en ik ben zijn eigendom. Wanneer zeg je dat? Als je gaat trouwen. Als je getrouwd bent, dan zeg aanstaande vrijdag mogen de bruidsparen zeggen: nou, hij is mijn man, dat is mijn eigendom. En zij is mijn vrouw. Mag je nou nog niet zeggen? Vrijdag wel. Dan ben je van elkaar. Weet je wie dat nog meer zeggen? Dat zeggen de schaapjes van de herder. Zeg, ik ben zijn eigendom door hem gekocht en betaald. Eeuwig hem ten eigendom. Hem te mogen toebehoren. Kennen jullie dat lied? Abba Vader. Of eigenlijk moet ik zeggen, Heere Jezus. Abba Vader, u alleen. U behoor ik toe. Dat staat er. Dat je zijn eigendom mag zijn. Dan word je niet anders. Goed lezen. Niet dat je anders gaat worden of anders gaat doen. Of anders je gaat gedragen. Nee, je wordt niet anders. Je bent van een ander. Dan ga verder. Kijk, je kan voor Jezus zijn. Je kan voor Jezus kiezen. Je kan op Jezus willen lijken. Er waren in mijn vorige gemeente van die meisjes die hadden zo'n bandje om. Hè? J.D. What would Jesus do? Nou, dat is heel goed. Heel goed. Dat je je afvraagt, wat zou de Heer Jezus nou gedaan hebben? En dat je dat probeert na te volgen. Maar luister, het gaat verder. Niet alleen dat je voor Jezus bent. En dat je als hem wil zijn. Maar dat je van hem bent. Dat gaat verder. dat je van hem bent. Dat je niet meer eigen heer en baas bent, maar dat hij je baas geworden is. Dat je niet meer zegt, this is my life, ik maak uit wat ik doe. Maar dat je nou zijn gezag over je leven gaat erkennen. Sinds de zondeval zijn we allemaal voor onszelf begonnen. Maar sinds mijn bekering ben ik van een ander geworden. Voelt u het verschil? Het eigendom. Ja. Dan is hij de eigenaar. En ik ben zijn eigendom. Er is niks heerlijker en begeerlijker dan een kind van God te zijn. Wiens eigen ik ben. Er is een oud vestje. Laat ik het eerst eens voor de oude zo zeggen. Er is een oud vestje. Ik geloof dat het Groen was. Die zegt van weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkorf wiens eigen ik ben. En dan zeg ik het voor de kinderen. Dan zeg ik het met een lied van Ellie en Rickert. Mag dat hier? Ja. Dan zeg ik het met een lied van Ellie en Rickert. Ja, er kan er maar één baas zijn. Maar één kapitein op het schip. Mijn levensschip. Er kan er maar eentje. En wie is dat nou? Ben je dat zelf nou? Of heb je nou de heiland het roer in hand gegeven? Van je aardse levensschip. Dat is hij de baas geworden. Wiens eigen ik ben. En weet je wat ik nou zo groot vind waarmee ik ga eindigen? Die eigenaar is schatrijk. En dat die eigenaar nou zo lief zo'n walgelijk schepsel als ik ben heeft. Dat om mij nou als zijn eigendom te krijgen. Dat hij me gekocht heeft en verlost heeft met zijn dierbaar bloed. Dat de Heere Jezus mij getrouwe zalig maakt. Ja, dat ga je dan van ganse harte zeggen. Dat hij nou er alles aan gedaan heeft. Om mij tot zijn eigendom te krijgen. Er wordt in het antwoord, daar ga ik volgende keer ga verder op in. Er worden 5 werkwoorden genoemd. 5 werkwoorden. Nu niet meer, maar volgende keer. Die Heere Jezus die heeft betaald. Die Heere Jezus heeft mij verlost. Die Heere Jezus die bewaart mij. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. En hij maakt mijn hart bereid om voor hem te leven. Hij is het, als het gaat over mijn troost, dan staat hij in het stralende middelpunt. Wat hij gedaan heeft, wie hij is. 5 werkwoorden als 5 stralenbundels waarin hij schittert. Hij betaalt met zijn kostbaar bloed. Hij verlost mij de heerschappij van de duivel. Hij bewaart mij. En hij verzekert mij van het leven. En hij maakt me bereid om voor hem te leven. Nou, daar gaan we de volgende keer over spreken. Gemeente, het ging vanmiddag was een inleiding. Neemt u dit mee naar huis. Ik zal het proberen voor mezelf te doen. Ik preek ook voor mezelf. Wat is nou mijn troost? Die vraag komt op me af. Wat is nou jouw houvast? Wat zou ik daar nou antwoord op geven? Wat is nou mijn enige houvast? Er zijn mensen die komen in het ziekenhuis terecht. En die zeggen tegen mij als dominee. Je probeert nou wel eens een praatje te maken zoals het lukt. Die zeggen tegen mij als dominee. Dominee, ja, ik heb kanker. En dan moet ik chemokuur ondergaan. En dan moet ik ook nog bestraald worden. En ja, ze geven me maar 30%. Maar de dokter zegt dat in orde komt. Dat is nou mijn laatste strohalm, zeggen ze dan. Mijn laatste strohalm. En daar hou ik me maar vast. Wat ben je dan eigenlijk arm als je al niks meer hebt dan een strohalmpje om je aan vast te houden. Een strohalmpje, dat knakt zo, dat breekt zo. En dan, ja, wat hou je dan over? Gemeente, het gaat om een eeuwigheid aan. De eeuwige heerlijkheid of de eeuwige smart. Eenmaal komen u en ik voor God te staan. Dan sta ik voor zijn rechtbank vooraan. En hoe kom ik er dan vandaan? Wat een vraag, ontzaggelijk. Voor eeuwig vrijgesproken, voor eeuwig veroordeeld. Wat nou mijn houvast? Er lag eens een atheïst op zijn sterfbed. Bizar. Er lag eens een atheïst, hè, een godlogen, hij lag op zijn sterfbed, daar komen we erop aan, hè. Zijn vrienden stonden om zijn sterfbed heen. En toen zijn vrienden zagen dat die godlogen naar het heel moeilijk had, toen riepen ze steeds maar tegen hem: Hein, nu vasthouden! Vasthouden hoor! Die stervende, die zag vol vertwijfeling naar zijn vrienden rondom zijn bed. En hij zei: Dan moet je eerst wel wat hebben om vast te kunnen houden. En dat heb ik niet. Arme man. Als je wanneer het erop aankomt zelfs geen strohalmpje meer hebt. Weet je wat mijn houvast is, gemeente? Dat hij me vasthoudt. En dat de Heer je niet een strohalmpje geeft, maar dat de Heer je zijn hand toereikt. Dat de Heer zijn genadehand u toereikt. En dan zegt er iemand: Ja, dominee, maar de Heer zal mijn hand moeten vatten. Hij zal mijn hand moeten vatten. Want ik pak die hand van God niet. Hij zal mijn hand moeten vatten. Wat? Hij moet. Weet je wat het geloof zegt? Niet hij moet het, maar hij doet het. Hij doet het. Als u nou maar uw eigen handen naar hem uitstrekt en het zegt: Heere, help me. Dan zal hij je hand vatten en dan houdt hij je vast en dan laat hij je nooit meer schieten. Geen strohalm. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Amen.